Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Listen, breaking news. Pence is a traitor. Round up all these criminals and pedos, okay? This is formally and officially a CIA coup d'etat. Do not give up the faith. You pray like crazy that the Lord will intervene in this coup d'etat. President Trump has sent some coded messages. Antifa was there. The police stood down. Everything you saw was absolutely scripted. I watched it with my own eyes.
May God bless America.
Na de bestorming van het Capitool door linkse activisten in een staatsgreep van de CIA... proberen patriotten de gecodeerde berichten van Trump te ontcijferen. Gelukkig hebben ze Q, maar wij hebben Maarten. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Natuurlijk. Zij proberen al 4 jaar de gecodeerde berichten van Trump te ontcijferen. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En te hulp vandaag is historicus en Amerika-kenner Maarten van Rossum. Welkom.
Dank u.
En meneer Van Rossum, president Trump heeft gisteren opnieuw die bestorming van het Capitool veroordeeld. Hij had zijn supporters natuurlijk zelf toe aangemoedigd, dus dat is ook wel een beetje verwarrend. Kunt u dat voor de aanhangers ontcijferen?
Nou, ten eerste heeft hij zijn de hoofdreden van al deze wonderlijke gebeurtenissen, die toch ook een vrij operetteachtig karakter hadden, hoe treurig ook, heeft hij niet weggenomen. Hij heeft nog steeds niet gezegd dat hij wel degelijk de verkiezingen heeft verloren. Hij blijft volhouden dat hij dat heeft gewonnen. En hij heeft ook meerdere malen gezegd dat wat hij gezegd heeft tegen die mensen die aanwezig waren daar, die hij toen toegesproken heeft, dat wat hij gezegd heeft was volkomen appropriate, zoals hij zei. Dat vond iedereen in zijn omgeving. Dus in feite heeft hij nauwelijks geretireerd. Hij zegt gewoon, ja, die lui, die zijn uit de band gesprongen. Dat kan ik ook niet helpen, daar ben ik ook tegen. En dat komt natuurlijk omdat uiteindelijk gebleken is dat deze hele operatie voor hem een heel schadelijk karakter zou kunnen krijgen. Dat moeten we ook nog even afwachten natuurlijk.
Nou ja, als je dus roept fight like hell, dat was een oproep. Dat staat nu trouwens ook in die impeachment aanklacht. Dat is wel aardig dat precies die term eruit is gehaald. En dat is gewoon echt een oproep om te klokken. Ja. Dus ik bedoel, ik heb me ook verbaasd eerlijk gezegd hoor, over Trump met zijn zalvende woorden. Eigenlijk veel te laat. Waarom doet hij het nu? En waarom deed hij dat dan niet eerder? Als hij het allemaal zo goed bedoelt met zijn achterban en met Amerika in het algemeen. Ik denk dat dit damage control is, Maarten. Toch?
Hij heeft zich niet gerealiseerd hoezeer dat uit de hand zou lopen toen ze eenmaal in het gebouw waren. Waar ze natuurlijk top vernielen en diefstal hebben gezet in feite. Dat heeft hij waarschijnlijk ook niet gedacht dat het zo zou zijn. Dat is allemaal natuurlijk in beeld gebracht. En dat heeft uiteindelijk een enorme
Ik weet niet of dat waar is. Kijk, op die extreme websites circuleerde natuurlijk al weken dat dit moest gaan gebeuren. Mm-hmm. De president kreeg dagelijkse briefings van de inlichtingendiensten. Hij heeft nu ook weer toegegeven dat hij die briefings heeft gehad. Hier is voor gewaarschuwd. De CIA, de FBI hebben hier ook voor gewaarschuwd dat dit ging gebeuren. Hij moet dit geweten hebben. En vervolgens doe je niks. Je haalt natuurlijk ook gewoon die zalvende woorden die hij gisteren, eergisteren, wanneer was dat, heeft uitgesproken. Die had hij ook eerder kunnen uitspreken. Heeft hij bewust niet gedaan. Maar hij heeft geroepen, fight like hell. En loop mee naar het Capitool. Als je dat doet, dan ben je gewoon bezig met een staatsgreep. Ja, en je weet verdomd goed wat je aan het doen bent, hoor.
Ja, hij had de dag ervoor ook gezegd, it will be wild.
Exact, exact.
En hij schijnt met genoegen naar de gebeurtenissen te hebben gekeken. Maar dan nog, zou ik zeggen, hij heeft niet verwacht dat er zo negatief op gereageerd zou worden. Hij ziet nu natuurlijk aankomen dat het hem enorme nadelen zou kunnen brengen in de komende jaren. Terwijl hij natuurlijk met die leugen over die zogenaamd gewonnen verkiezingen zichzelf goed geplaceerd had.
Ja, maar nadelen, wat zijn nadelen? Volgens mij is het gewoon een ordinaire poging tot een coup. Wat hier gedaan is. Dat betekent nou ja, dus.
Dan is het wel een enorm klunzige en bij voorbaat tot mislukken gedoemde coup geweest.
Nou, dat weet ik niet. Want wat er nog naar boven moet komen is waarom die nationale garde daar niet was. Waarom is dat zo? Er zijn dus.
Nou, dat is mogelijk natuurlijk. Maar dan nog blijft het zelfs wanneer de gebeurtenissen niet waar, die certificering, wanneer dat stopgezet zou zijn, dan zou dat nog de dag daarna zijn gebeurd. Ja. Hij had natuurlijk helemaal geen steun. Een klassieke coup-pleger, die zorgt bijvoorbeeld wel dat hij het militaire personeel achter zich heeft.
Nou, die had hij wel.
Het heel opvallend was dat het militaire personeel uitgesproken afstand van hem had genomen. Ja. Van al die hele poppenkast die hij bezig was te organiseren.
Nee, maar daarom kan het nog wel een coup zijn. Ik bedoel, het is wel een klunzige coup. En het is misschien wel uitgevoerd door een totale amateur op dit gebied. Maar het is wel een coup-poging.
Ja. Kijk, Trump heeft in essentie nooit iets begrepen van het ambt wat hij uitvoerde die 4 jaren. Hij heeft ook nooit serieus beleid gemaakt, want hij begreep niks van beleid. Hij begreep ook vaak inhoudelijk niets van beleid. En in die zin heeft hij volgens mij ook niets begrepen van, laten we zeggen, de hele enorme constitutionele machinerie die mensen aan de macht brengt. Door de middel van verkiezingen en dan is er nog een heel constitutioneel proces. Dat heeft hij naar mijn gevoel allemaal niet goed begrepen.
Klopt, maar daar hebben ze nog steeds een coup-poging.
Maar wacht, er komt nog iets anders bij. Dat als het een coup-poging zou zijn, dan zou het A inderdaad ongelooflijk klunzig zijn, maar dat zou niet verklaren waarom hij met die lafhartige video op vrijdag, weet je nog, kwam. Dat hij zei van, ja, je moet niet daar naar binnen gaan. Je moet niet de spullen in elkaar gaan slaan. Dat is gebeurd omdat zijn advocaat toen heeft gezegd van, jongen, hier komen rechtszaken van. Hier komt glazen van. Mm-hmm. Dus toen heeft hij dat geprobeerd af te dekken. En ik voorspel je trouwens dat die rechtszaken überhaupt wel komen. En waar ik enorm van geniet, is dat nu ook de Deutsche Bank dus eindelijk heeft gezegd, de kraan gaat dicht. Ja. En we krijgen nou in New York, krijgen we al die rechtszaken. Het wordt toch een dolle boel voor Trump-haters.
Maar Jan, met die advocaat bedoel je waarschijnlijk een beroep die Giuliani, hè?
Ja.
Ja, wat hij dus riep, vlak voordat onze grote vriend Trump wat mocht zeggen, vooraf aan die bestorming van het Capitool, die zei, let's have trial by combat. Ja. Je kunt nu gewoon het rijtje maken van mensen die in feite gewoon bezig zijn met hoogverraad te plegen. Ja. En dat klinkt misschien allemaal een beetje cru, maar ik ben ervan overtuigd dat we de komende maanden horen gewoon wat hier echt achter de schermen aan de hand is geweest. Want Trump wist dit. Hij wist heel goed wat hij deed. En als hij één ding ontzettend goed kan, dan is het volksmennen en de boel opstoken om achter maand te lopen.
Dan moet ik toch zeggen, dan is hij toch nog veel en veel dommer en naïver.
Ja, dat kan best zijn.
Dan is dit van een zo. Omdat je dus nogmaals niets hebt begrepen van wat er achter in feite een omvangrijke overheid steekt.
Ja.
Als je een coup wil plegen, dan moet je dat stap voor stap jarenlang voorbereiden. Dan moet je overal je mensen hebben zitten. Dan moet je zorgen dat de militairen niet tegen je zijn, want dan is de coup bij voorbaat verloren. Het kan zijn dat die National Guard op expres afwezig was, wat al lang niet uitgesloten is. Maar dan nog blijf ik, ja, als je dit een coup wil noemen.
Ja, het is absoluut. Is het echt ik absoluut. Zeggen, ik heb gewoon, als je als alles je, op een rij zet, zeggen, Maarten, dan
lukt theater. Kijk, naar mijn idee is zijn beleid eigenlijk niet gericht. Hij heeft altijd geweten dat Biden hem zou opvolgen en dat hij het Witte Huis zou moeten verlaten. Dat heeft hij wel begrepen. Je moet zijn handelen, naar mijn idee, zien in termen van, wat is mijn politieke toekomst?
Mm-hmm. En ook, misschien heeft hij ook. Maar dat is een coup ook, hoor.
Want met een coup zeg je van, hij had de regeringsmacht over willen nemen. Ja. En de opvolging door Biden onmogelijk willen maken.
Ja, dat is ook precies wat er voorgesteld is tijdens die redes.
Maar dat geloof ik niet. Dat zou zo stom zijn, dat kan ik gewoon weg niet geloven.
Wat verwachten jullie van de komende dagen? Want Trump heeft nog een halve week ongeveer. En op die extremistische websites die jullie eerder noemden circuleren ook plannen om aanstaande zondag en op de dag van de inauguratie, komende woensdag, door het hele land naar de Capitolen op te trekken.
Ja,
is dat serieus te nemen?
Ik wil dat nog wel eens zien. We hebben die voorspellingen ook gezien ten aanzien van de verkiezingsdag. Dat zou ook een drama worden, gelijkend op een burgeroorlog. En daar is op de verkiezingsdag is totaal niks gebeurd. Het vraagt nogal wat organisatie. Vergeet niet, er zijn 50 Capitol buildings in de Verenigde Staten. Mm. Ik zie nog niet een goed gecoördineerde omvangrijke actie, eventueel gewapend tegen 50 capital buildings. Te meer niet, omdat er ondertussen bij die 50 capital buildings wel degelijk National Guard georganiseerd is.
Slapen er zelfs.
Huh? Ja, dat waren leuke, maar wel amusante beelden, toch? Dat moet je wel zeggen. Sowieso zullen we Trump missen als opvoering van merkwaardige toneelstukjes natuurlijk. Maar nogmaals, mijn idee is dat zijn hele strategie is erop gericht in feite om A, nog zoveel mogelijk aandacht te trekken. B, om zijn electoraat, laten we zeggen, een beetje opgejuind te houden. Waardoor die C een sterke positie in de Republikeinse Partij kan handhaven. En dan ziet hij wel, niet waar, wat hem dat brengt in de komende 4 jaren, altijd naar mijn idee, met de vaste wil om in 2024 nog een keer mee te doen.
En wat zou nu de strategie van de Republikeinse Partij zijn? Want die hebben een deel meegestemd met impeachment.
Ja, hij heeft natuurlijk gedacht, die Republikeinse Partij die trek ik wel mee, omdat hij nogmaals de effecten tenslotte van die rellerij in het Capitol heeft hij waarschijnlijk onderschat. Overigens is het nog maar een heel klein deel van de Republikeinen wat op dit punt uitgesproken afstand van hem heeft genomen.
Zou je in de Senaat 2/3 kunnen krijgen? 2/3 meerderheid kunnen krijgen met impeachment? Ja,
dat zou moeten betekenen dat 17 Republikeinen dat die moeten meestemmen. Ja. Want er zijn nu 50 democratische senatoren. Nou, dat wordt algemeen als heel erg lastig beschouwd. Er zijn natuurlijk zo wel een stuk of 4-5 te vinden. We weten allemaal wie dat zijn. Mm-hmm. He, Mitt Romney, Susan Collins, die mevrouw uit Alaska. Dat zal zeker gebeuren, maar 17? Ook daar geldt natuurlijk dat een groot deel van de Republikeinen doodsbenauwd is voor het electoraat van Donald Trump. En voor de macht van Donald Trump om dat electoraat in beweging te krijgen.
Ik zit met gefascineerd te kijken naar de evangelicals. Hè. Dat was een column van David Brooks vandaag in de New York Times. Kijk, weet je, de ellende van als je gelooft in de voorzienigheid, dan heb je natuurlijk een probleem nu. Want ja, kennelijk heeft God het gewild dat Biden gewonnen heeft. Hè? Die evangelicals die zijn nu onder enorme ruzie aan het maken.
Dat heeft God helemaal niet gewild. Want God heeft Donald Trump laten winnen. Alleen is dat vervals, dat resultaat. Zo is
de duivel heeft gewonnen, ja.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Maarten van Rossum. Historicus en door kwade tongen soms als mopperaar gezien. Maar nu in dit gezelschap is hij de optimist. Dat is wel leuk om te zien eigenlijk ook alweer.
Nou, dat ben je al snel hoor in verhouding tot Jan en mij. Dus.
Hey Maarten, mag ik je een vraag stellen? Ik heb een vraag.
Ja.
Weet je, ik geloof heel erg in die theorie dat Trump wil dus gewoon doorgaan om kingmaker te zijn met de Republikeinse Partij. Hij heeft nog steeds veel invloed. Ellende is, hij heeft de social media. Dat wordt natuurlijk lastiger nu, dat wordt lastiger verhaal. Dus hij moet als het ware een tv-kanaal wel gaan beginnen om het dan via die kant te doen. Maar ik zie toch ook wel bij de Republikeinen nu zie je dat mensen zich toch tegen hem keren. Dus met andere woorden, ik geloofde daar een week geleden heel erg in dat hij nog heel machtig zou zijn. En nu begin ik toch te denken, als ook die evangelicals zich tegen hem keren voor een deel, dan wordt het toch, dan nou, brokkelt het toch af.
Jan, laten we eerst nou eens even rustig afwachten. Hè?
Ja.
Want binnenkort is Biden aan de macht, die is president, dus dan heb je weer een fantastisch punt, niet waar, om campagne tegen te voeren. Ik begreep dat Fox ook al fors in de wind gedraaid was, of tegen de wind, of om met de wind gedraaid was. En want dan kun je weer fijn kankeren, want dan, en dat is het bekende punt, zodra er een democraat aan de macht komen, kunnen we het weer beginnen over de staatsschuld, dat die afschuwelijk hoog is. Die hebben ze zelf hoog gemaakt, maar dat doet er nooit toe, want je weet, dat is een van de grote problemen van de moderne democratie. De kiezer is een oetlul met een geheugen van een garnaal. Dat is de ramp waar we mee te werken hebben.
Ik denk en daar dat maakt Trump gebruik van.
Ik denk dat hij vrij snel kanalen zal vinden. Hij is natuurlijk nu van Twitter buitengesloten en Facebook is voorlopig op nul gezet. Hij zal vrij snel kanalen vinden die bereid zijn om zijn boodschap door te geven. En iedereen kan die kanalen vinden. Want er zijn nu al allerlei ultra-rechtse elektronische kanalen die je ook eventueel zou kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dan kan hij altijd nog dreigen met een eigen televisiekanaal.
Maar Arend-Jan en Maarten, maar ik denk dat het de grote vraag is, lukt het hem? Misschien moet hij dat wel proberen om dat vanuit de gevangenis te doen. Er lopen een stuk of 7 of 8 processen tegen hem. Ik moet nog zien wat er gaat gebeuren naar aanleiding van de gebeurtenissen rond het Capitool, de bestorming van het Capitool. Wat daar de gevolgen van zijn. Het zal me ook niet verbazen hoor, dat er wordt aangestuurd op een gegeven moment op een veroordeling wegens hoogverraad. Dat kan allemaal gebeuren, dat soort dingen. Dus ik moet nog zien of hij überhaupt fysiek daartoe in staat is.
Maar Trump in de gevangenis, dat zie ik. Kijk eens, de procesgang in Amerika is zo'n beetje het meest complexe en langdradige proces wat in deze wereld verzonnen kan worden.
Nou ja, dan toch.
Voordat hij in de gevangenis is, denk ik, zijn we 4 jaar verder. Dus
dan kan in ieder geval geen president meer worden. Dus dat schiet ook lekker op.
Ook de dreiging van Trump in de gevangenis kan voor zijn achterban ook een stimulerend
absoluut
effect hebben.
Daar ben ik het zeker met je eens.
En uit de cijfers blijkt toch dat die cijfers die meteen na die bestorming waren gepubliceerd, dat bijna de helft van alle republikeinse stemmers het eigenlijk wel een goed idee vond om het Capitool te bestormen.
Klopt, dat is een kwart van de bevolking, dus 75% niet. Ja.
Dus daar moet je moet rekening houden met hoe zie hij. Hij is een totaal incompetente politicus, maar hij is een soort heiland voor de mensen die hij als het ware politiek wakker gekust heeft.
Ja, maar dat betekent niet dat hij de regels van het spel bepaalt. Laten we het daar even over eens
zijn. Nee, dat doet hij niet, maar de regels van het spel zijn in Amerika wel complex. Zo ingewikkeld dat je heel lang kan procederen. Dat kan door alle juridische lagen heen. Kan het bijvoorbeeld naar het Supreme Court moeten. Dus. Mm-hmm. Ik zie dat Trump achter de tralies, dat zie ik 1, 2, 3 niet.
Zullen we eventjes kijken naar de volgende president? Want vanaf aanstaande woensdag is het zover. Kunnen we misschien opgelucht ademhalen dat de 4 jaar Trump voorbij zijn? Hoewel ik me herinner, meneer Van Rossum, dat u eigenlijk over Biden ook niet zo enthousiast was.
Nou, ik word pas enthousiast als hij iets daadwerkelijk tot stand gebracht heeft. Dat moeten we even afwachten.
Nou, dat zal hij dan in 2 jaar moeten zien te presteren. Ja, maar dan heeft hij de meerderheid in de Senaat in het huis.
Hij moet razendsnel uit de startblokken, want natuurlijk hebben we over 2 jaar weer verkiezingen. Hij heeft een window of opportunity precies van 2 jaar. We hebben dat bij Obama ook gezien. Er hoeft maar 1 zin het senaatszetel natuurlijk te verloren te gaan over 2 jaar. Lang niet uitgesloten scenario. Ook in het huis waren verliezen bij de afgelopen verkiezingen. Ook daar is de meerderheid veel kleiner geworden.
Ja.
En dan ben je overgeleverd aan de ideetjes van Mitch McConnell. En we weten dat een van de meest briljante saboteurs en vertragers is die zich ooit in de politiek hebben gemanifesteerd. Vergeet niet, de problemen zijn in feite niet veroorzaakt door Donald Trump. De problemen waar Amerika mee worstelt, met het politieke systeem en ook allerlei andere zaken, zijn het product van het beleid van de Republikeinse Partij.
Ja.
En die zijn met deze nihilistische, allesvernietigende, verschroeide aardepolitiek begonnen in het jaar dat Newt Gingrich het Contract with America maakte. Ja.
Maar hoor eens, Jan en Maarten, als dit allemaal zo is, en ik deel dat, dan zijn de consequenties voor ons, Nederlanders, Europeanen, vrij groot. Je ziet nu al in Europa het idee ontstaan dat we mogelijkerwijs gewoon niet meer op Amerika kunnen vertrouwen. Omdat inderdaad onder Bush is de afbraak van die wereldorde begonnen. Ja. Bush is uit de verdragen getreden. Obama heeft het een beetje gered. Maar vergeet niet dat Obama de zwaai naar Azië heeft ingezet en troepen heeft teruggetrokken uit Europa. Dat vergeten we allemaal, want we denken nog steeds dat de Messias was. Nou, dat was het gewoon niet. En nu krijg je Biden. Nu gaat dat gewoon door. Wat je dus nu al ziet, en dat merk ik dus ook zeg maar in de contacten met Brussel, is dat men zegt van wij kunnen niet meer op Amerika vertrouwen. Mm-hmm. We vertrouwen Biden wel, maar we vertrouwen Amerika niet. Vroeger was het precies andersom.
Maar nee, maar naar mijn idee is dat volkomen terecht. Bovendien herinner ik jullie aan een uitspraak van Merkel. We moeten het nu zelf opknappen.
Ja, exact.
Dat is al 1 jaar of 2 geleden dat ze dat zei. En wat je zegt is volkomen juist. Want Biden is misschien wel geneigd om de NATO weer vriendelijk toe te spreken, enzovoort, enzovoort. Maar je kunt absoluut niet op aan van de gevolgen van het electorale proces in de Verenigde Staten.
Nee, dus we moeten het alleen.
Het is duidelijk dat daar een enorm sterke onderliggende impuls is van. Die toch een isolationistisch karakter heeft.
Nee, maar dan zijn we het wel eens, denk ik, Maarten, dat de opluchting die je nogal eens een keer hier hoort in Nederland, van hè, gelukkig, die man is weg, nu wordt het Biden, nou wordt alles weer zoals het vroeger was, gezellig, dat dus eigenlijk gewoon geleuter is.
Ja, ik denk dat je, als je naar Amerika kijkt en naar met de, ook de structurele problemen waarbij die staat worstelt, zowel van politiek als sociaal-economische aard, kun je op Amerika op de middellange toekomst absoluut niet bouwen. Dat moet je ook absoluut niet doen. Mm-hmm. En want je moet nu natuurlijk, als je het zonder Amerika wil doen, of althans als je veiligheid wil organiseren zonder een directe inmenging van de Verenigde Staten of betrokkenheid, dan moet je daar nu wel mee beginnen natuurlijk. En ik moet zeggen, ik hoop dat zelfs Biden hoeft zich niet beledigd te voelen dat we dat doen. Die zal daar, neem ik aan, een zeker begrip voor hebben.
Ja. Arjan, begint Europa met Biden niet een beetje op verkeerde voet na net eventjes voor zijn aantreden een verdragje met China te sluiten over handel? Daar waren ze geloof ik niet zo blij mee.
Ja, dat is een probleem. En je ziet dus bij het beroemde investitionsabkommen, zoals dat heet, hè, dat Merkel erin is geslaagd.
Vind je leuk om te noemen, hè?
Ja, dat vind ik leuk, dat vind ik heerlijk.
Maar, wel een teken van je eruditie, Arjan. Het is wel geweldig dat je zo kunt uitspreken zonder te stotteren. Mij lukt dat niet.
Maar moet je luisteren. Merkel is erin geslaagd om Europa zover te krijgen om vrij vriendelijk te zijn tegen de Oeigoeren. Hè? Die moeten zich een beetje aan de ILO-standaards gaan houden. Maar dat beloven ze dan, maar daar komt ook niks van terecht. En op dat punt zien we dus dat Amerika wil een hardere, ook Biden wil een hardere koers ten aanzien van China varen. Mm-hmm. Terwijl dus Duitsland economisch zo afhankelijk is van die export van Duitsland naar China. Ja. Dat wij dus met z'n allen toch eigenlijk in de eerste plaats geld willen verdienen daar. En dat gaat dus ook spanning leveren tussen de Biden-administratie.
Ja, ik weet het niet hoor, Arjan. Kijk, dat instituut, weet ik veel, ik noem dat gewoon een investeringspact, wat er net is gesloten tussen de Europese Unie en China. Dat is geen handelsverdrag. Hè. Ik zag natuurlijk weer hier in de media dat een handelsverdrag was. Dat is het niet. Het beoogt een gelijk speelveld te creëren. Dus wij hebben markttoegang zonder allerlei beperkende voorwaarden tot China. Dan mogen zij dat in Europa hebben. Gaan zij de Chinezen beperkingen opleggen, zoals bijvoorbeeld marktoegang in ruil voor technologieoverdracht, dan wordt dat geblokkeerd. Dit is precies wat Trump ook probeerde voor elkaar te krijgen en wat hem dus niet gelukt is. Ik denk dat Biden dit ook als een mooie test ziet van hoe ver je kunt gaan met China en hierin meegaat en een dergelijk verdrag ook gaat sluiten met China. Maarten, zie ik dat verkeerd?
Nee, dat denk niet dat je dat verkeerd ziet. Ik bedoel, als je natuurlijk ook de wereldeconomie in ogenschouw neemt, dan zijn de grootste groeimogelijkheden voor die wereldeconomie in de afzienbare toekomst die betreffen China en misschien daarna India. Het is volkomen zinloos om een groot conflict met China te beginnen. Ik heb wel dat stukje gelezen wat Biden over China heeft geschreven. Hij zegt, ja, daar staat allerlei klare taal in en China moet aangepakt worden, dat kan maar niet zo.
Ja, dat heeft Europa gedaan, hè? Niet Amerika.
Amerika moet enorm oppassen dat het niet verzeild raakt in een conflict met China, wat eigenlijk een conflict is over de vraag wie is nummer 1 en 2, of wie is nummer 2 en 1.
Dat gaat toch gebeuren.
Want dat is op zichzelf een volkomen zinloos conflict. Lees dat boek van die Allison, hè, over de Thucydides trap.
Ja, is het ook, daarom gaat het wel gebeuren.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Ja, nee, wel. Er is gewoon een streven naar wie de nummer 1 positie krijgt in de wereld.
Nou, kijk, de Amerikanen zijn natuurlijk potentieel de verliezers in dat conflict.
Ja, dat denk ik dus ook.
En dat zijn ook de onverstandigen. En in die zin zouden ze eventueel het op een conflict kunnen laten aankomen. Ik ben altijd eigenlijk nogal onder de indruk van de ongelooflijke rationaliteit van het beleid van het Chinese politbureau. Wat toch veel meer gericht is op actuele belangenbehartiging. Maar Biden zegt ook in dat stukje, ja, we moeten China aanpakken, maar samen met de Europeanen. Ik zie eigenlijk eerlijk gezegd niet wat voor zin het heeft om met China in conflict te gaan. Je moet met die Chinezen onderhandelen. Als je als Europa en Amerika het er even eens kunnen worden, zou je eventueel gezamenlijk met de Chinezen kunnen gaan praten.
En met dat advies voor de positie van Europa moeten we afronden. Althans voor de radio. Op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekensteinendewijk.nl. En we hebben heel veel vragen gekregen voor Maarten van Rossum. Je zou bijna zeggen, u moet wat vaker aanschuiven in de media, want er is behoefte aan.
Ik kan nauwelijks vaker aanschuiven.
Tom Groot vraagt, de heer Van Rossum heeft dikwijls aangegeven dat grote structurele processen van veel meer invloed zijn dan individuele presidenten. Denkt hij dat Trump uiteindelijk slechts een volger en geen vormgever van het historische proces zal blijken te zijn?
Trump is niet veel meer dan een incident wat mogelijk is gemaakt, zoals ik al beargumenteerde, door het optreden, het nihilistische optreden van de Republikeinse Partij. Dat nihilistische optreden wordt primair veroorzaakt door het feit dat de Republikeinen in feite zich ontwikkeld hebben tot een rechtse partij die voornamelijk iets doet voor de blanke Amerikanen. En die blanke Amerikanen zijn op weg naar een minderheidspositie, weliswaar een hele grote minderheid. En dat veroorzaakt voor een belangrijk gedeelte de frictie en de sentimenten die de Amerikaanse politiek verstoren. Ik zit nodig te wachten op een situatie in de Verenigde Staten waarbij ze ook hun problemen gaan oplossen. Want bij al dit gekrakeel, politieke gekrakeel, wordt er in Amerika geen enkel serieus structureel probleem.
Maar Maarten, Trump is toch ook gewoon het product van een neergang van de Verenigde Staten?
Je moet daar natuurlijk enorm mee uitkijken met dat idee van die neergang. Je moet ze ook.
Dat blijkt gewoon uit de cijfers. Dus relatief ten opzichte van China. Ik bedoel, dat is dan gewoon neergaan.
Wacht. Ja, nee, kijk eens. Tegen China kun je in de komende eeuw niet op. Dat heeft een demografische grondslag. Er zijn 1300 miljoen Chinezen. En er zijn
dat hangt er maar vanaf, Maarten. Als wij met de Europeanen, wij Europeanen met de Amerikanen heel hard gaan samenwerken, en we doen het ook met bondgenoten, met gelijkgestemden in de Indo-Pacific, dan moet ik het nog zien. Het grote probleem voor China is dat ze geen bondgenoten hebben.
Maar wij hebben er zelf ook belang bij om met de Chinezen samen te werken.
Tuurlijk, dat is ook
economisch gezien is natuurlijk dat een enorme groeifactor. Maar ik zie dus een militair conflict, dat zie ik er absoluut niet
zitten. Maar een conflict hoeft ook niet militair te zijn.
We moeten even terug naar Amerika. Want kijk, als je naar de Great American Heartland kijkt, dan heb jij gelijk. Dat takelt af, dat is ook sociaal en economisch slecht aan toe. Maar vlieg morgen naar Boston, blijf 14 dagen in Boston, en je bent ervan overtuigd dat er met Amerika helemaal niets mis is. 0,0. Het is nog steeds een kwart van het bruto product van deze planeet.
Ja, maar dat was een aantal decennia was dat veel meer.
Nou, er is een tijd geweest dat het veel meer dan de helft was.
Ja, exact, dat bedoel ik. Dus het is gewoon een relatieve machtsachteruitgang. Ik bedoel, dat valt niet te ontkennen.
Dat is relatief. Als zij hun macht wat beter en verstandiger zou hebben gebruikt in de afgelopen kwart eeuw, dan zouden ze ook niet in deze betreurenswaardige positie verkeren.
Dat is precies wat ik bedoel, ja.
Want moreel natuurlijk hebben zij enorm veel macht verloren. In soft power hebben ze enorm veel macht verloren.
Over dat Amerikaanse heartland, nog een vraag van Bertiel Snel. Die vraagt, wat is het lange termijn perspectief van de flyover states, zeg maar het midden? Is de oversteek van bedrijven van Californië naar Texas, bijvoorbeeld Austin, naar Nevada of Oregon, het begin van ontwikkeling van het Amerikaanse platteland? En wat betekent dit voor de traditionele blue-red state verdeling? Nou, wordt het nog wat met dat Middenwesten, zeg maar, denkt u?
Ja, dat hangt er een beetje af van wat voor processen zich daar afspelen. En met Chicago gaat het niet slecht. Ook niet zo goed als vroeger, maar niet slecht toch in ieder geval. Dat kun je ook merken als je daar gaat logeren. En je ziet dan dus een typisch zwaar republikeinse staat als Colorado. Dat heeft één grote snel groeiende metropool. Dat is Denver. Waardoor Colorado eigenlijk een democratische staat is geworden. Ja, ja. Het probleem in de Verenigde Staten, maar dat is in Europa niet anders, is dat het platteland ontvolkt. En dat kennelijk de structurele krachten die economisch werken, die zorgen ervoor dat de steden allemaal als kool groeien. Dat is in China zo, en dat is in Duitsland zo, en dat is in Frankrijk zo, en dat is in Nederland precies zo. Ga in Zeeuws-Vlaanderen kijken en dan zie je niks dan treurigheid. Ga vervolgens kijken in de Randstad en je kunt nog geen kippenhok kopen omdat het zo duur is vanwege de stijging van de huizenprijzen. Dat probleem doet zich in Amerika in hoge mate voor. En omdat zij zoveel meer Zeeuws-Vlaanderers hebben dan wij, heeft dat wel vrij verstrekkende gevolgen. En bovendien zit daar natuurlijk dat idiote politieke systeem achter. Dat de staat Wyoming, die iets meer inwoners heeft dan Groot-Utrecht, die heeft twee senatoren. Ja. En de staat Californië, die ongeveer even groot is als Frankrijk en een bruto product heeft waarmee ze de zesde of de zevende industriële mogendheid in de wereld zouden zijn, de staat Californië heeft ook twee senatoren. Ja. Het is technisch mogelijk om met 17% van de Amerikaanse populatie een meerderheid in de Senaat te krijgen. zolang dat zo is, is dat platteland dus, dat is eigenlijk een enorme. Hè, je zag wel vroeger van die gevangenen met zo'n kogel aan hun been. Nou, Amerika is eigenlijk een helemaal niet zo slecht functionerend land met een enorme kogel aan zijn been. En dat is de Great American Heartland.
Stijn Bos, die vraagt, denken jullie dat meerderheden van de Democraten de polarisatie zullen vergroten? De linkervleugel van Sanders en Cortez grijpt wellicht de ruimte voor hun agenda. Gematigden, zoals Biden, missen de noodzaak voor samenwerking met de Republikeinen.
Nou kijk, dat is een beetje een politieke wet, denk ik. Hè. Biden heeft nu meerderheid in de Senaat via Kamala. En dat maakt natuurlijk ook voor de linkerdeel van de Democratische Partij denkt, ja, nou kunnen we ook meer van onze agenda misschien doorduwen. Mm-hmm. En dat zal natuurlijk, wat Maarten ook voorspelde, dat zal de Fox News van deze wereld ook aangrijpen om een ongelofelijke campagne tegen die enge socialistische ideeën van Bidens linkervleugel te starten.
Ja.
Ja. Dat maakt het dus het leven van Biden. Het is fijn dat hij een meerderheid heeft, maar Biden heeft zo'n ongelooflijk moeilijke taak nu. Mijn hemel. COVID is verschrikkelijk. Hè. De economische impact is ook verschrikkelijk. En de polarisatie die is natuurlijk tot ongekende hoogte gestegen. En zal misschien nog wel toenemen ook.
Nou, dat lijkt mij grotendeels juist. De politieke problemen van de Verenigde Staten zijn niet opgelost. En zolang de politieke problemen niet zijn opgelost en polarisatie daar domineert, en die polarisatie domineert omdat de Republikeinen denken, en deels terecht, dat zij daar het meeste voordeel van hebben. Meer dan de Democraten in ieder geval. Als de linkervleugel van de Democraten zou denken van, nou, dit is een unieke moment om eens een fijne, totaal nieuwe New Deal te beginnen, dan zijn ze echt knettergek, want dan sturen ze zelf de kar de modder in. Het is zaak dat de Democraten hun politieke cohesie behouden, en dan is het nog maar de vraag, dan zal Biden toch moeten proberen her en der met Republikeinen eventueel samen te werken. Vergeet niet, want we hebben nu wel 50-50 in de Senaat, maar de meeste belangrijke zaken worden in de Senaat beslist met een supermajority. Mm-hmm. Dat hangt samen met de filibuster.
Yeah.
Om filibuster is ook een sabotage-instrument, en om een eind te maken aan een filibuster, dat is eindeloos doorpraten. Je hebt ook lui die hebben de hele Bijbel voorgelezen, of Indiaanse kookboeken, weet ik veel. Er zijn tal van mogelijkheden. Maar om een filibuster te breken heb je 60 stemmen nodig.
Ja, en die hebben
in
ze
die
niet.
Zin,
ja.
In die zin, nee, dat hebben ze niet. En dat krijgen ze voorlopig ook niet. Ook in die zin, niet waar, zijn de mogelijkheden zeer beperkt. Dus ga nou weer niet met die Octavia Cortez. Ik bedoel, ze ziet er schattig uit, maar die moet ze herkoest houden.
Sluiten we af met een vraag die eigenlijk meer over ons gaat, namelijk van Camille Gelukkers. Is het verwateren van het transatlantische huwelijk en de Brexit eindelijk een kans om het Anglo-Saxische economische model af te wijzen en te gaan voor het Rijnlandse?
Nou, die kans is denk ik wel groot hoor. Maar dan moet je dus de Brexit er ook bij pakken. Nee, ik denk dat de Europese Unie door Brexit, door Trump, maar ook door eigenlijk de mislukte pogingen van Xi en Poetin om grip te krijgen op Europa, echt aan een soort renaissance bezig is. En dat heeft grote consequenties. Economisch wordt het meer Duits. Mm-hmm. Buitenlands politiek, defensie wordt het meer Frans. Dat zie je nu al gewoon gebeuren. Dus de gevolgen hiervan moeten we echt op ons laten inwerken. Maar dat gaat veranderen is niet dat zeker is.
Ja, ik denk dat gaat gebeuren. Je ziet trouwens ook bij de Nederlandse politieke partijen, hè, dat ze meer naar het midden zijn getrokken.
Ja, echt dat wel, ja.
Ja, en VVD die praat ze opeens over multinationals als hele kwalijke organisaties. Hè, en kiest voor het MKB. En ik zie trouwens ook in de publieke opinie, zie je dat mensen vinden dat de verzorgingsstaat te zeer is aangetast. En ik denk dus dat dat ook gaat gebeuren. Alleen het gebeurt onder omstandigheden. De economische impact van COVID zal niet gering zijn. Mm. Dus dat is. Maar dit was een heel lastig tijdsgevricht.
Ik denk overigens dat het neoliberalisme wel nu op zijn eind loopt. Definitief. Misschien kunnen we ook al die topambtenaren die daar nog steeds in geloven, kunnen we die ook gevoeglijk opruimen op een of andere manier. En natuurlijk ook de COVID-crisis heeft duidelijk gemaakt dat je een efficiënte, snel handelende en goed georganiseerde overheid, dat een levensbehoefte is. He, want ook in Nederland is gebleken dat al die fantastische bezuinigingen van de afgelopen 10, 15 jaar en die eindeloze decentralisaties en
dat heeft enorm tegengewerkt.
Dat die hele vervelende praktische consequenties blijken te hebben. He. Mm-hmm. Ook met die vaccinatie, dat allemaal zo achterloopt en zo moeizaam georganiseerd blijkt te zijn. En In de Volkskrant stond een komisch verhaal over dat vergaderen in Nederland. En dan zie je, ja, kijk naar het VVD-programma. Er is, naar mijn idee, ruimte voor een nieuwe en veel sociaal denkender overheid. Daar ben ik van overtuigd. Mm-hmm. En bovendien, democratie zonder een sociaal aspect is helemaal geen democratie. Kijk naar de Verenigde Staten. Kijk wat het de Verenigde Staten opgeleverd heeft na een bijna een halve eeuw neoliberaal beleid. Chaos en ellende.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maarten van Rossum voor zijn optimistische geluid. Tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.